levensbeëindiging. Ja.
Ja.
Wanneer zou dat wel mogen in volgend jaar en wanneer niet?
Ja, dat is heel moeilijk. Ik denk als er sprake is van ondraaglijk
lijden.
Zonder uitzicht op verbetering.
Ja.
Ja, dan zou ik het heel moeilijk vinden om daarvan te zeggen dat mag jij niet.
Ja.
Dat is denk ik een keuze die iedereen zelf moet maken. Het voorstel wat er nu ligt van D66 om, als je wat ouder bent en vindt dat je leven lang genoeg heeft geduurd, dat vind ik wel ingewikkelder.
Mm-hmm.
Ik zou denken, volgens mij moeten we ervoor zorgen dat ook oudere mensen het leven nog zien zitten. Moeten we veel meer daarop inzetten. En dan om te zeggen, we stoppen er maar mee.
Hey, fijn dat je weer luistert. We hebben zo allemaal onze meningen en ideeën over de wereld waarin we leven. Meningen die we niet per se durven te delen. Ja, misschien dan wel anoniem op social media. Maar als het even mee zit, liever niet face-to-face. En ik dacht bij mezelf, als we geen gesprekken voeren over moeilijke onderwerpen, als de gesprekken zelf nu de moeilijke dingen zijn, welke hoop hebben we dan om deze op te lossen? Zie het als een mijnenveld. Als je op één stap kan het zomaar ontploffen. Maar zelfs mijnenvelden zijn geen wapen tegen het in contact treden van iemand die politiek gezien misschien ver van je vandaan staat. Al snel kun je tot de ontdekking komen dat je veel minder verschilt dan je in eerste instantie voor ogen had. Hierover en nog veel meer gaan we in gesprek met Nathalie Nedum van de ChristenUnie. Welkom bij de Bridge Anovara. Oké, dames en heren, welkom bij onze podcast The Bridge Anovara. Mijn naam is Chester Meynals en ik vind het geweldig om jullie allemaal aan deze fascinerende reis te laten beginnen. Tegenover mij zit de briljante geest, mijn Mattie, mijn co-host Raoul Pengel, Raoul Vaca.
Goedemiddag, Alassani Boong.
Ja. Ja, hoe was de reis naar hier?
Ja, reisnee was goed. Een klein beetje vielen, maar niet te veel. Het is voor mij een beetje thuiswedstrijd. Hè?
Ja.
Ik ben zelf in Amsterdam Zuidoost. Dus,
ja, precies.
Duivendrecht is niet ver.
Nee. En waarom gaat het goed met je?
Ja, het is een kwestie van keuze. Positief ingesteld zijn.
Ja.
En that's life, hè?
Ja, toch? Ja.
En ook bedankt dat je me hebt gevraagd als co-host vandaag
hier.
Dat vind ik heel fijn. Ook samen met onze gast, Nathalie Nede.
Mm-hmm.
En ik vind het leuk. Bedankt voor het is een eer dat je me hebt gevraagd. Dus thank you.
Thank you. Ja. En we hebben vandaag inderdaad Nathalie Nede. Nathalie Pawaka. Ik zou je niet verder niet lastig vallen met heel veel vragen in het Surinaams hoor.
Want, nee, precies, want dat accent van mij.
Accent maakt echt niet uit hoor.
Nee. Ja. Maar na de podcast gaan we een beetje oefenen.
Is goed.
Ja. Zou je jezelf willen voorstellen?
Ik ben Nathalie Nede, ik ben 36. Mm-hmm. Ik woon in Arnhem. Dus voor mij was de reis iets verder.
Mm-hmm.
Wat wil je van me weten? Ik ben de jongste van 4.
Jongste van 4? Oké. Je bent de jongste van 4. Uh-huh.
Ja.
Wie is je vader en wie is je moeder?
Surinaamse.
Ik leen deze van Jurgen Reitman natuurlijk. Hè?
Mijn vader was Theo Nede.
Theo Nede.
Ja, Leonard Theodor officieel.
Leonard Theodor.
Ja. Nede met 1 E.
Ja,
dat viel me op. Vermelden.
Ja.
En mijn moeder was Erika Jane Schulz.
Mm-hmm. En je zegt twee keer was, ze leven niet meer?
Dat klopt. Mijn vader is in juni overleden en mijn moeder 4 jaar geleden.
Oké. Ja, nog gecondoleerd.
Dankjewel.
Ja. Je staat nummer 42 op de kandidatenlijst als van ChristenUnie.
Ja. Dat klopt.
Laten we bij het begin beginnen. Hoe kwam je in de politiek terecht?
Ik was al een tijdje lid van de ChristenUnie, mm-hmm. omdat ik het belangrijk vond dat ook het christelijk geluid wel gehoord blijft.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, met een kleine bijdrage doe ik dan toch iets.
Ja.
En op een gegeven moment kreeg ik een e-mail dat ze in Arnhem nieuwe mensen zochten.
Ja.
Toen dacht ik, op de achtergrond een beetje meedenken, dat lijkt me wel wat.
Ja.
Maar ik was de eerste vrouw op de lijst, op nummer 3. En Mijn vader heeft ook een beetje campagne gevoerd.
Over de ChristenUnie?
Nou, vooral voor zijn dochter. Ja. En ja. Ja, met voorkeurstemmen was ik toen opeens raadslid.
Leuk. Ja. Dus het is een klein beetje ook met de paplepel ingegoten dus.
Nee, helemaal niet.
Nee. Omdat je zei, hij had campagne voor je gevoerd. Dus ik dacht van, hij was zelf ook lid voor...
Nee, helemaal niet. Hij ging zelf eigenlijk nooit stemmen tot hij verkiesbaar was.
Zo'n groot recht om te kunnen stemmen.
Ja, inderdaad. Maar hij zag nooit een reden daartoe. Ja, totdat hij op zo'n dochter kon stemmen.
Oké.
Dat is toch wel mooi dat
dus,
jij...
Het is dus omgekeerd gegaan. Meestal krijg je het vanuit
je ouders mee.
Maar bij jou heb je ouders geïnteresseerd voor politiek.
Inderdaad.
Leuk.
Toch wel leuk dat je me kunnen enthousiasmeren.
Ja. En waarom ChristenUnie?
Ik vind de christelijke normen en waarden gewoon heel belangrijk. Mm-hmm. En ik ben ook absoluut voor vrijheid, maar ik denk dat we in de samenleving best wel wat meer oog voor elkaar mogen hebben. Mm-hmm. En een heleboel dingen worden als normaal gezien.
Yeah.
En gaan we ook best wel ver in. En ik denk dat we daar wat terughoudender in mogen zijn.
Ja, wat bijvoorbeeld?
Drugsgebruik bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mm-hmm. Het is heel normaal, schijnt het, om een pilletje te nemen op een feestje.
Vind je dat het beleid daardoor te liberaal is geworden de afgelopen jaren?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Er zijn gewoon heel veel gevaren aan drugs. En kinderen zijn steeds jonger als ze ermee beginnen. Mm-hmm. Ze gebruiken het niet alleen, maar ze dealen er ook in op school.
Ja.
Scholen weten niet meer wat ze ermee aan moeten. Dus ik denk dat dat best wel een groot probleem is.
Mm-hmm. Ja. Ja, dat is een van de dingen waarom je de politiek ook bent ingegaan.
Ja, klopt.
Ja. Was het in jouw omgeving ook, dat pillen gebruik en dergelijke? Heb je het van dichtbij meegemaakt en gezien?
Nou nee, ik denk dat het niet echt de feestjes zijn waar ik naar ben. Nee, het valt eigenlijk wel mee.
Goed antwoord.
Het is politiek correct antwoord.
Ja, heel goed antwoord. Maar,
zal ik dan even eerlijk zijn? Ik hou zelf van reggae en daar wordt vooral goed
Ja, maar eigenlijk hoef je daar niet eens mee te roken, want je rookt al meer. Hoe dat over je komt high thuis als je naar Sons Flash gaat. Sowieso.
Maar een van de christelijke waarden is natuurlijk ook dat je als ouder, ik heb een dochter van 9, maar dat je je kinderen ook op jonge leeftijd wijst op het gevaar ervan.
Mm-hmm.
Toch?
Ja, dat klopt. Maar ik vraag me af of alle ouders dat tegenwoordig doen.
Ja.
Ik kan me ook wel voorstellen dat er nu een generatie ouders is die zelf vroeger ook van alles heeft gebruikt. Of misschien nog steeds af en toe doet.
Ja.
En misschien ook niet inziet dat de drugs van nu toch wel wat... zwaarder en gevaarlijker is dan van een aantal decennia geleden.
Ja, sowieso zijn er gevaarlijkere drugs, als ik de nieuwsberichten mag geloven.
Ja.
Ja. Ja. Nee, dat, ik denk zelf tot en met een jointje, maar daarna weet ik het niet meer. Dus zou ik niks durven, in ieder geval. Ja. Ja, vorig jaar, of nee, was het vorig jaar, maar niet zo lang geleden was je gekozen tot, je was vierde beste, hoe noemen ze dat ook alweer, raadslid, toch?
Ja, klopt.
Ja, hoe voelde dat? Om van de landelijke, allemaal die er zijn, was jij nummer 4. Dat is heel hoog.
Ja, dat is op zich wel een mooie erkenning voor wat je doet, dus dat was leuk.
Mm-hmm.
Het was jammer dat ik niet in de finale uitzending was, maar op zich is het wel leuk als mensen ook zien wat je doet.
Ja, want wat hebben ze gezien waardoor je bent gekozen tot vierde beste?
De voornaamste reden is denk ik het discriminatierapport over discriminatie in het personeelsbeleid bij de gemeente Arnhem.
Mm-hmm.
Dat hebben ze geprobeerd onder het tabijt te vegen. Maar ja, ik bleef doorvragen. En uiteindelijk moesten ze er toch mee komen.
Hoe is dat gegaan? Ik heb er wel een beetje over gelezen. Maar ik word echt... je krijgt altijd dan tweedehands informatie. Maar nu hebben we Nathalie Neder voor ons. Ja. Dus ik ben wel nieuwsgierig naar.
In een raadsbrief, een brief van de wethouders aan de gemeenteraad, stond dat er een keer onderzoek was gedaan.
Ja.
En ik vroeg me eigenlijk af, nou ja, wat waren dan de uitkomsten daarvan?
Mm-hmm.
En
die kwamen maar niet omhoog?
Nee, die kwamen maar niet omhoog. Normaal gesproken moeten zulke vragen binnen 4 weken beantwoord worden.
Okay.
En als ze langer nodig hebben, krijg je na 4 weken een bericht van, we hebben nog langer nodig. Maar deze keer kreeg ik de dag daarna al een bericht dat ze langer nodig hadden.
Oh.
Dus toen dacht ik al van, dat is vreemd.
Ja.
Gelukkig bestaat er Google. En,
Long live Google.
Ja, precies. Dus toen kwam ik eigenlijk zelf wel bij de Universiteit van Tilburg, die het onderzoek heeft gedaan, terecht.
Okay.
Daar stond wel dat er een onderzoek was gedaan, maar geen rapport. Dus toen heb ik gebeld van, kan ik dat rapport ergens inzien?
Ja.
Toen heb ik de contactgegevens van de hoofdonderzoeker gekregen. En die gaf aan dat hij met de gemeente Arnhem had afgesproken dat hij niks naar buiten mocht brengen zonder toestemming.
Okay.
Dan ga je ook al denken van, waarom zou dat zijn?
That's odd. Ja. Yeah.
Ondertussen had ik bericht gekregen dat ze nog langer nodig hadden om die vragen te beantwoorden.
Ja. Yeah.
En toen kwam het antwoord dat er geen rapport was.
Oké. Okay. Ja.
En toen was de onderzoeker natuurlijk boos. Want hij heeft een onderzoek gedaan en als dat wordt ontkend, dan...
Ja, hij heeft niet voor niets gedaan.
Precies. Ja. En die gaf aan dat er ernstige bevindingen waren gedaan en die heeft toen uiteindelijk het rapport naar mij gestuurd.
Mm-hmm. Okay.
En dat heeft 2 hele lange debatten in de raad veroorzaakt.
Ja. En wat is de uitkomst van het onderzoek? Ja. Oh, dat zou je ook vragen.
Ja, ik was benieuwd. Wat waren de conclusies en aanbevelingen? Ja. En hoe ver zijn die overgenomen?
Nou ja, eigenlijk alles wat we al weten.
Ja. En dat is?
Mensen met een migratieachtergrond worden minder snel aangenomen.
Mm-hmm.
Verdienen minder, hebben minder kans om door te groeien.
Mm-hmm.
Eigenlijk hoe hoger in de salarisschaal, hoe witter en hoe mannelijker het wordt.
Ja.
Eigenlijk wat je ook ziet bij allerlei andere gemeentes en... Mm-hmm. Vrijwel alle organisaties.
Ja.
En daarna, wat zijn de stappen die dan, als er een probleem is, als conclusie, aanbevelingen, begint vaak bij erkenning van het probleem en er daadwerkelijk iets aan doen?
Ja, nou, het feit dat het rapport werd achtergehouden zegt al iets over de erkenning.
Ja.
Die ontbrak. En dan kan je wel allerlei stappen gaan nemen, maar hoe effectief zijn die dan?
Ja.
Toen zijn beide directieleden... die hebben een functie elders gekregen. met de nieuwe directie lijkt het op zich wel de goede kant op te gaan.
Okay.
Er is een diversity officer. Er is een talentenpool waarbij meer wordt gekeken naar kwaliteiten van mensen. En dan gekeken naar welke functie zou dat dan passen. Dus ik denk dat het op zich nu wel de goede kant op gaat. Maar het is natuurlijk wel een proces.
Ja. Nou, dat is dus een van de... Ja, waarom ik blij ben dat Chesma had gevraagd voor deze podcast. Weet je, voordat je een gast uitnodigt, ga je natuurlijk research doen. En wat ik fijn vind aan jou is dat je hebt je heel lang ingezet. Je zet je in voor inclusiviteit, diversiteit. Je stelt racisme aan de kaak. We hebben nu over de gemeente dan. En ik las onlangs, 2 weken geleden, stuurde ik je artikel door.
Van,
volgens mij was het een parool. En het kopte echt met de hoofd. Artikel was institutioneel racisme bij de gemeente Amsterdam. En ik schrok ervan, ik schrok er niet van, maar ik schrok er ook wel van om het zo op de voorpagina te zien. En ik heb nog niet gelezen wat de conclusies en aanbevelingen zijn, maar het feit dat dat er is, daar schrok ik toch wel van, nog steeds in 2023. En wat vind jij daarvan?
Ja.
Vooral dat in Amsterdam nog gebeurt, de meeste multiculturele
exactly.
Ik, iets van een 199 verschillende nationaliteiten mee dat ze er hebben. Misschien overdrijf ik, maar echt heel veel. Ja,
eigenlijk verbaast het me niet.
Nee.
Want een paar maanden geleden was het ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ja.
Daarvan mag je denk ik ook verwachten...
Buitenlandse Zaken?
Ja, precies.
Ja,
en Amsterdam is misschien wel de meest multiculturele stad.
Ja.
Maar ik denk dat ook daar nog wel een witte norm heerst.
Ja.
Ik denk vooral in het bestuurlijke leven. Dat denk ik. Mensen op bestuurlijke functies. Misschien is dat het. De rest zal wel meevallen, neem ik aan. Ik ben geen Amsterdammer en ik kom er ook niet genoeg. Maar,
ik ook niet. Maar wat je zegt over het bestuurlijk niveau, denk ik dat er wel een kern van waarheid in zit.
Ja. Ik denk dat het een beetje is. Ja.
Ik weet wel dat er ook een initiatief was om hier een afrocentrische school op te richten.
Ja.
En dat de wethouder daar ook iets over had gezegd van... nou ja, dat dat dan misschien voor VMBO wel... dat er wel genoeg animo voor zou zijn, maar voor HAVO en VWO niet. Ja.
Alsof dan dat onderwijs niet gehaald zou kunnen worden of zo.
Precies.
Ja,
ja, maar misschien... sorry, we moeten omdraaien. Misschien moet je slim zijn in deze... praktisch onderwijs is eigenlijk op dit moment veel beter betaald... dan heel veel theoretisch onderwijs. Dus... ja, soms moet je zo'n poepje laten raken. Ja, ik werk zelf in de sanitaire branche. En daar heb ik te maken met installateurs. Nou, de betere installateur verdient minimaal evenveel als een advocaat. Een goed verdienende advocaat. Dus soms moet je het omdraaien.
Ja, dat wel. Maar het gaat wel om dat je als school bijvoorbeeld... dat je niet, weet je, iemand een lager advies zou moeten geven... terwijl die, weet je, met een wit kindje van een van de stad wil bijvoorbeeld.
Ja,
daar moeten we wel voor waken.
Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Zullen we het een beetje over de ChristenUnie hebben... in het partijprogramma misschien? Ja.
Geen overhoring, hoop ik.
Nee, absoluut niet. Maar wat is, staat op nummer 3 van de... Nee, ik plaag je maar.
Ja, het is nu spannend, want er zijn al die debatten gaande.
Ja,
dat klopt.
Ja. Wat mij natuurlijk gelijk opviel, is de beschermwaardigheid van het menselijk leven. Dat, ik weet natuurlijk dat de ChristenUnie zich daar heel sterk voor maakt. Met name over abortus en over beëindiging, levensbeëindiging. Hoe sta jij daarin?
Wat abortus betreft denk ik dat het heel belangrijk is dat je die keuze hebt. Maar mm-hmm. ik denk dat we er wel te makkelijk over doen. Mm-hmm. Abortus is geen anticonceptie. Het is best wel een aanslag op je lichaam.
Mm-hmm.
Dus het afschaffen van de bedenktijd en het idee om abortuspullen maar bij de drogist te verkopen, daar ben ik geen voorstander van. Nee,
ja, begrijpelijk. Ik heb daar weinig tegen in te brengen. Ik kan me dat voorstellen. Ik ben natuurlijk geen vrouw, dus ik weet niet in hoeverre dat een aanslag of geen aanslag is. Maar ik kan me daar wel iets bij bedenken.
Misschien wel als men er te makkelijk over denkt.
Ja.
Maar hoe zou je dan staan tegenover in de US, hè, in Amerika, waar de Hoge Raad gewoon zegt van nee, die keuzevrijheid is er gewoon niet. In de meeste staten inmiddels.
Zelfs bij verkrachting.
Dat vind ik eigenlijk een heel slecht argument.
Ja.
Wordt heel vaak gebruikt, maar van de 1000 vrouwen die verkracht worden, raken er 8 zwanger. En van die 8 zijn er 3 die hun kind willen houden.
Ja.
Dus in principe, hoe een kind wordt verwekt, hoeft nog niet per se invloed te hebben op die keuze.
Mm-hmm.
Ik denk dat het lastig is dat het momenteel legaal is en om het dan illegaal te maken. Dat vind ik ook wel ver gaan.
Mm-hmm.
En je weet natuurlijk ook niet wat er dan gebeurt. Je ziet nu ook dat er mensen uit Oost-Europa bijvoorbeeld hier naartoe komen. Om een abortus
te doen.
Ja.
Ja.
En je weet niet waar al die vrouwen naartoe gaan als het hier niet meer zou mogen.
Klopt.
Dus daar moet je ook rekening mee houden.
Ja.
Dat er ook geen gevaarlijke praktijken thuis ontstaan. Ja.
Zoals vroeger breinaalde activiteiten. Ja.
Precies.
Ja. Dat willen we niet.
Dat willen we absoluut
niet.
Nee, ik zag onlangs nog iets, een reportage in Amerika was dat. En dan was er een meisje, ik meen dat ze 12 was. En ze was toevallig in een stad verkracht waar het abortus gewoon helemaal niet mag. Dus ze hebben dat meisje heel moeilijk gemaakt om naar een andere stad te gaan om dat te doen. Uiteindelijk is het wel gebeurd.
Ja.
Maar ja, dan is het wel... dat is wel een stap te ver, denk ik. Ja. Om het op die manier te doen.
Ja, zeker. Maar volgens mij is het probleem in wat je nu beschrijft... Precies. Vooral dat een 12-jarig meisje wordt verkracht.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Maar ja, je hebt dan nog steeds die ouders. Die zeggen, ik wil het niet hebben. Want die hebben dan nog de ouderlijke macht over het kind. En dat sowieso niet, punt. En dan heb je nog het kind. Wat wil het kind? Mijn inziens, kinderen van 12, die kunnen daar slecht over nadenken. Zeker in de situatie waar ze op dat moment zijn. Dus ik snap wel dat zoiets...
Ik denk dat je niet zou moeten willen, toch? Kind van 12.
Nee, kinderen krijgen kinderen in dit geval. Maar goed.
Nee, dat is inderdaad een situatie waarvan ik ook zou zeggen, nou, misschien is een abortus dan, dan de beste optie.
Ja.
Even over kinderen, misschien een zijsprongetje. Heb jij zelf kinderen?
Nee.
Nee, oké.
Oké. En dan hebben we nog levensbeëindiging. Ja.
Ja.
Wanneer zou dat wel mogen in volgens jou en wanneer niet?
Ja, dat is heel moeilijk. Ik denk als er sprake is van ondraaglijk
lijden.
Lijden zonder uitzicht op verbetering.
Ja.
Ja, dan zou ik het heel moeilijk vinden om daarvan te zeggen dat mag jij niet.
Ja.
Dat is denk ik een keuze die iedereen zelf moet maken. Het voorstel wat er nu ligt van, ik meen D66, om als je wat ouder bent en vindt dat je leven lang genoeg heeft geduurd, dat vind ik wel ingewikkelder.
Mm-hmm.
Ik zou denken, volgens mij moeten we ervoor zorgen dat ook oudere mensen het leven nog zien zitten. Moeten we veel meer daarop inzetten. En dan om te zeggen, we stoppen er maar mee.
Ja, het moet niet, als ik jonger zeg, het moet niet te gemakkelijk worden natuurlijk. Om dat besluit te nemen als ouder.
Nee, en ik denk dat we vooral met elkaar moeten samenleven. En je kan een heleboel leren van oudere mensen.
Ja.
En ik denk dat het juist een hele belangrijke generatie is.
Mm-hmm.
Dus laten we onze hand meer naar ze uitstrekken. In plaats van te zeggen, jullie doen er eigenlijk toch niet meer toe.
Ja.
Ja.
Doen we niet zo weinig voor ouderen bijvoorbeeld. Die de wens hebben om het leven te beëindigen.
Je ziet natuurlijk wel heel veel gevoelens van eenzaamheid onder ouderen.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat daar wel in kan bijdragen.
Ja.
Dat je dan denkt van, ik ben toch maar alleen en ik heb niks te doen. Dus wat heeft het nog voor zin? Dus ik denk zeker dat we daar meer in kunnen doen.
Mm-hmm. Ja.
Hoe doen jullie dat in Arnhem bijvoorbeeld? Hebben jullie daar programma's voor? Ouderavonden, ik zeg maar wat. Gebeurt dat op kleiner niveau, buurtniveau?
Vrijwilligers die gaan bezoeken.
Je hebt natuurlijk de Week tegen Eenzaamheid, waarin er heel veel aandacht voor wordt gevraagd. Klopt. In Arnhem heb je verschillende initiatieven van SOA, de oudere vereniging.
Ja.
Bijvoorbeeld Automaatje, waarbij vrijwilligers oudere mensen naar hun afspraken brengen of naar de markt of waar ze dan ook naartoe willen.
Ja.
En verder, je hebt kleine initiatieven, bingoavonden, kaartspellen, dat soort dingen.
Ja, vaak willen die mensen gewoon eventjes praten.
Ja.
En dan is het ook wel goed, weet je wel.
Klopt.
Ja.
Samen eten, dat soort dingen.
Ja.
Ik denk dat we dat wel meer kunnen doen.
Hangt ook vanaf van je gezondheid, denk je, hoe fit je bent. Als ik ook kijk in mijn eigen familie, zijn sommigen die heel fit zijn. Maar, en ook een heel druk actief leven. Maar als, denk, als je dat niet hebt en die kinderen zijn uit huis of je hebt geen, dan kan de eenzaamheid misschien makkelijker insluiten. Ja. En als dat dan jaar na jaar gaat, dan kan het best wel zijn dat je...
Ja, eenzaamheid is denk ik een killer. Ja. Een beetje.
Dat is ook bij jongeren trouwens.
Slecht uitgedrukt in deze.
maar ook bij jongeren is het zo soms, hè?
Ja.
Niet alleen
ouderen. Dat klopt, ja.
Ja, dat klopt.
En de vraag is: sorry dat ik er even over doorga, maar wanneer is het ondraaglijk? Wie bepaalt ondraaglijk? Waar is de norm? Weet je wel?
Ja.
Ja.
Dat is moeilijk.
Ja, ik heb relatief dichtbij meegemaakt twee mensen, twee collega's van me, beide hun moeder, die hebben beide euthanasie gepleegd. En het gekke is, kort daarvoor zag ik een van hun, de moeder, nog de zaak binnenkomen.
Mm-hmm.
Je ziet niks aan die mevrouw.
Niet, ze was niet ziek of geen gebreken of anders? Of...
Nee, eigenlijk niet.
Wauw.
Niet dat ik, weet je, ik heb er natuurlijk, ik maak het niet mee, ik heb het één keer gezien, maar het was niet dat die mevrouw gebrekkig was, weet je dat, lichamelijke gebreken, maar het zat natuurlijk allemaal wel in de bovenkamer.
Oké.
Okay. Maar toen het daadwerkelijk was gebeurd, ik vond het toch wel heavy.
Ja.
Ja, ik vond het toch wel, want het is zo, niets is permanenter dan de dood natuurlijk.
Nee.
Ja. Ja, vond ik wel heavy, ja.
Als christen heb ik daar een iets andere mening over.
Maar ik vind het toch wel fijn dat je zegt, omdat het niet zo is.
Het
is niet zo hastig bij jou dat je zegt van nee, vanuit mijn christelijke achtergrond zeg ik nee onder geen enkele voorwaarde. Ik heb je horen zeggen, bij ondraaglijk lijden, dan kan je het je wel voorstellen. Dan zou je wel akkoord gaan.
Mm-hmm.
Nee, ik denk dat het ook vooral een keuze is van mensen zelf. Wat ik geloof, hoeft een ander niet te geloven. En ik ga mijn geloof ook niet opdringen. Ja. En ik denk inderdaad, als er ondraaglijk lijden is... En je hebt niet dat geloof.
Mm-hmm.
Ja. Waarom zou je een ander dat lijden dan willen...
opleggen.
Ja.
Helemaal mee eens.
Ja. Wat vinden Nathalie wel leuk, hè?
Ja, cool, ja. Dat is altijd maar afwachten. Is het een hardliner qua geloof? Of... maar ik vond, wat ik ook heel fijn vind dat je zegt, even een sidestep, is dat je zegt, ik ga mijn geloof, wil ik niet opleggen aan anderen. En dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt. Ja. We leven toch al in zo'n wereld die best wel gepolariseerd is met mm-hmm. alles wat om ons heen gebeurt. En iedereen wil elkaar, lijkt het altijd wel overtuigen of er nou geloof is of situaties die er gebeuren in de wereld. En zo blijft iedereen toch in zijn eigen bubbel. Dus compliment aan jou dat je toch zo in dat op zich ook progressief schijnt te zijn.
Ja.
Nou, dankjewel.
Ja.
Maar ik denk dat je elkaar ook niet kan overtuigen van geloof. Nee. Want het is niet iets rationeels. Het is iets wat je voelt. En dat kan je, daar kan je ervaart, nog niet van overtuigen. Ja.
Ja.
En ook niet proberen te overtuigen dat mijn geloof beter is dan dat van jou. Dat heb je natuurlijk ook nog, helaas.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Kan ik als atheïst ook bij de ChristenUnie mij aansluiten?
In principe kan je je aansluiten bij de ChristenUnie. Ja. Er wordt wel van je verwacht dat je de beginselverklaring onderschrijft.
Wat houdt dat in? Beginselverklaring?
Dat de ChristenUnie zich baseert op de Bijbel en de God van de Bijbel.
Mm-hmm.
Oké.
Dus ja, als jij dat als atheïst kan onderschrijven, dan ben je in principe welkom.
Ja. Oké. Okay,
wil je dat worden?
Nee, ik vroeg me gewoon af. Je weet maar nooit. aan het eind van deze podcast denk ik van... dit keer stem ik op de ChristenUnie. Ja. Ik heb altijd op GroenLinks gestemd. Vanaf ik kon stemmen, heb ik altijd op GroenLinks gestemd.
Neutraal blijven als podcastmaster.
Ja, inderdaad. Ja.
Nee, nu wil ik jou ook politieke vragen stellen. Ja. Wat vind je ervan dat ze nu met de PvdA samen gaan?
Daar heb ik eigenlijk geen moeite mee. Nee, heb ik niet zoveel...
Klinkt niet heel enthousiast, hè?
Nee. Heb ik niet zoveel moeite mee. Maar wel als ze ineens wel kernenergie zouden doen, zouden willen. Dan zou ik er wel meer moeite mee hebben. Ja, maar over het algemeen... als we er toch over doorgaan... Ik ben wel kritischer geworden... Ik denk dat PvdA veel te langer vanuit is gegaan dat die Afro-Surinaamse, Afro-Nederlandse stem wel verzekerd is voor hun. En daar ben ik niet meer zo zeker van, want ik vind dat ze in dat opzicht nog te weinig doen. Ik heb altijd op GroenLinks gestemd, maar dit jaar ben ik zwevende kiezer.
Ja. Misschien is het na deze podcast, misschien weet Nathalie het overtuigd.
Ze is goed op weg dan.
De volgende vraag sluit mooi aan. Hè? Jullie staan nu volgens de peilingen, dat is ook maar virtueel, op 5 zetels. En het ziet er naar uit dat, wat zou er volgens jou moeten gebeuren om meer kiezers achter CU te krijgen? En nog een vraag erachteraan, met wie zouden jullie eventueel wel willen samenwerken? Je hebt natuurlijk op landelijk niveau. En ik denk dat je het tipje van de sluier hebt gelegd met welke je niet wil samenwerken. Maar goed, op landelijk niveau.
Op landelijk niveau. Heb ik dat gezegd?
Nee, je hebt het niet gezegd.
Hij heeft aangenomen.
Ja, dat mag je nooit doen.
Ja, natuurlijk mag je dat doen. Om het te weerleggen, eventueel.
Ja. Maar ook, je hebt dan ook nog op gemeentelijk niveau, dat soms een beetje afwijkt van het landelijk niveau natuurlijk. Mm-hmm. Dus twee vragen eigenlijk. Dus jullie staan nu op 5. En wat zouden jullie nog meer kunnen of willen doen om meer kiezers achter je te krijgen? En met wie zou jij in de gemeente nog willen samenwerken? Welke partijprogramma's denk je van, hé, daar kan ik me wel in vinden.
Wat de ChristenUnie kan doen om wat groter te worden is denk ik meer kijken naar migrantenkerken. Er zijn best wel veel migrantenchristenen die nu vaak misschien helemaal niet stemmen of niet per se op de ChristenUnie. Mm-hmm. Dus volgens mij zit daar nog best wel veel potentieel.
Mm-hmm.
Maar de traditionele ChristenUnie...
stemmer.
Ja, die staat daar misschien wat verder vanaf.
Ja.
Dat zijn vaak de vrijgemaakt gereformeerde mensen.
Ja.
En de migranten en evangelische kerken zijn toch net weer een beetje anders.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat als de ChristenUnie daarin zou investeren, dat ze nog wel één of twee zetels erbij zouden kunnen krijgen. Ja.
Helder. Het zou mooi zijn.
Is niet weinig. Ja. Nee. Dat ze twee zetels meer hebben. Ja.
Ja. Zit deelname de regering erin, denk je?
Oh, dat is heel moeilijk om te zeggen. Dan moeten we eerst de uitslag afwachten.
Ja. Zeg omzicht ook altijd.
Ja. Twee kabinetten al meegedaan, hè?
Ja. Kijk, als er nog een kleine partij nodig is, met de grote verschillen tussen links en rechts, dan is de ChristenUnie op zich wel een optie, omdat ze een redelijk middenpartij zijn. En,
ook om met rechts te regeren?
Nou, niet heel rechts, maar VVD en CDA zijn in principe ook redelijk rechts. En D66 en ChristenUnie dan iets meer naar het midden.
Dus je sluit dus PVV absoluut uit dan en Forum voor Democratie bijvoorbeeld.
Ja.
Het is heel helder. Nee, het is heel helder. Soms maken partijen een draai natuurlijk. Hè. Ik hoorde de VVD zeggen dat de PVV een optie zal zijn. Geen idee of ze dat doet uit politieke motief om kiezers te winnen. Of omdat ze echt denkt van nou, om zich wil het niet. Maar goed, in de politiek weet je nooit of dat hard is.
Ik denk het eerste om te stelen uit het electoraat van PVV. Ik denk het uiteindelijk, je gaat pas proberen na de verkiezingen.
Absoluut.
En als ze al op jou hebben gestemd, dan heb je ze al binnen.
Op zich een goede tactiek.
Het is een hele goede tactiek. Het is een hele goede tactiek. Je moet het vroeg genoeg zeggen, weet je wel. En, vandaar dat ze het vuur te noemen. Nee, dat viel me inderdaad op. Ja. En, maar ja, het wat ik mooi vind van bijvoorbeeld een partij als ChristenUnie, dat ze wanneer het flink naar rechts gaat, dat de ChristenUnie dat meer naar het midden trekt. Met de standpunten die jij nu ook vertegenwoordigt hier.
Ja, klopt. Ja. Dus afhankelijk van de uitslag zou het, en ja, als er nog een paar zetels nodig zijn, dan zou de ChristenUnie daar misschien wel een rol in kunnen spelen. Maar inderdaad, met de PVV en Forum voor Democratie zal dat niet gaan.
Ja. Ik denk dat dat voor zich spreekt, denk ik. Met jullie partijprogramma en immigratie met name.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. In Flevoland heeft de Provinciale Unie een andere keuze gemaakt. Mm-hmm. En daar zie je ook dat dan vanuit de hele partij wel op gereageerd wordt. En vrijwel niemand het daarmee eens is. Ja, dus landelijk zie ik dat absoluut niet gebeuren.
Nee.
Ik hoop voor je lijsttrekker Mirjam Bikker dat ze niet te veel meloenen hoeft te slikken. Ja. We gaan het toch over moeten hebben. Israël en de Palestijnen. Ja. Ik maak me grote zorgen, omdat ik denk dat het eigenlijk zitten we al in een nieuwe wereldoorlog. Ja. Ik zag dat je ook erover had geschreven. Ja. Maar hoe, een algemene vraag, hoe sta je erin? Wat doet het met je?
Ik vind vooral de verdeeldheid die het met zich meebrengt, vind ik erg. Mm-hmm. Als je ziet dat gemeenten geen Israëlische vlag durven te hijsen eigenlijk.
Yeah.
Of dat ze het wel doen, maar hem dan toch weer weghalen vanwege protesten.
Yeah.
Ik geloof dat het in Urk was dat Israëlische vlaggen van huizen zijn gehaald en verbrand.
Yeah.
Ja, dat vind ik
erg. Urk? Oké.
Okay. Of all places. Ja.
All places? Ja. Oké, okay, dat had ik nog niet gehoord. Dat verbaast
me. Ik ook niet.
Heb je dat gehoord?
Daar waren juist vrij veel mensen die de Israëlische vlag wel hadden gehezen.
En, ja, maar dat ze weg zijn gehaald. Oké. Ja, okay, ik ben benieuwd naar de achtergrond van de weghalen Nederlanders.
Ik ook.
Ja.
Dus ik vind vooral die verdeeldheid,
die polarisatie.
Ja, vind ik zorgelijk.
Mm-hmm.
En ik mis ook wel de verbinding.
Yeah.
Het lijkt alsof we moeten kiezen tussen het regime van Netanyahu en Hamas.
Yeah.
Nou, volgens mij moet je dat allebei niet willen.
Mm-hmm.
Maar gaat het om de onschuldige burgers, slachtoffers?
Yeah.
En of het dan Palestijnse kinderen zijn of Israëlische kinderen, maakt volgens mij niet uit.
Mm-hmm.
En ik mis die
zijn kinderen.
Ja, precies.
Ja. dat vind ik ook moeilijker aan. Die polarisatie vind ik heel lastig. Zeker in het begin, als je dat, als je het in je hoofd haalde om televisie of op de radio of waar dan ook, je zorgen te maken ook over de Palestijnen, dan, ja, dan daar was geen ruimte voor. Begrijp ik, weet je. Maar ik denk als journalist moet je dan toch het debat goed leiden. En, of als het überhaupt een debat is, moet je dat wel goed leiden. Ja, want ja, zoals je zelf al zegt, slachtoffers zijn slachtoffers.
Ja. En kinderen blijven kinderen, maakt niet uit. Ja. In hoeverre vind jij... ik las een artikel in volgens mij NRC Handelsblad of Volkskrant, ik weet niet meer. Maar in elk geval er was een artikel erover dat... men de EU, men in de niet-westerse wereld met name, maar ook steeds meer mensen in de landen zelf binnen de EU hypocrisie verwijten over het beleid ten opzichte van Israël en de Palestijnen. Dat men vindt, oké, maar Israël kan zich meer oorloven. Waarom is de twee staten, waarom zijn er nog geen twee staten, dat men daar meer voor had moeten doen. En nu is het natuurlijk geëxplodeerd. Wat vind jij van die stelling?
Ik denk dat de EU daar ook maar beperkt invloed op heeft. Ja. Volgens mij heeft laten we zeggen het Westen, volgens mij is met Amerika en Groot-Brittannië begonnen, vaker geprobeerd om twee staten te realiseren. Mm. En dat is meerdere keren niet gelukt.
Ja.
Ik zou ook niet weten wat de EU daaraan moet doen. Je hebt twee partijen en als één van beiden niet wil, of allebei niet willen, je kan het ook niet afdwingen.
Nee.
Ja, maar zoals nu bijvoorbeeld, er wordt echt vanuit de wereld, vanuit de VN, zelfs gevraagd om staakt het vuren bijvoorbeeld. En dan, ja, ik bedoel, je ziet die beelden, maar nogmaals, het gaat voor mij om allebei groepen, of het nou de Israëli's zijn of de Palestijnen. Het leed is zo enorm en de hele wereld vraagt wel om, bijna praktisch de hele wereld, om even staakt het vuren. Nou, het is maar hoe je het verwoordt, anders zegt staakt het vuren, anders zegt pauze, een pauze. Ja. Maar dat er wel genoeg hulp daar kan gaan en...
Ja. Gebeurt dat niet tenieten? Oh ja, het gebeurt wel, maar mondjesmaat. Ja.
Ze hebben 500 vrachtwagens nodig per dag. En dan komen misschien mondjesmaat een paar binnen.
Ja. Maar ik maak me echt grote zorgen over wat er gaat gebeuren. Ik heb begrepen... Ik heb er ook niet echt heel veel verstand. Ik verneem ook maar uit het nieuws. Maar ik heb begrepen dat ze dus nu... naar het westen, de hele bevolking van de Palestijnse bevolking in
van het noord
drijven naar het westen op een iets wat al ik meen, dat is 300 kilometer.
Ja.
Ja. En dan heb je 2,6 miljoen mensen en dan ga je ze drijven in één hoek. Ja, ik hou mijn hart vast. Ja, waar dit naartoe leidt.
Ik ook.
Ja. Ja.
Moeilijk, hè?
Ja.
Zijn er initiatieven die jou daar... In Arnhem bijvoorbeeld, hoe is de gemeenschap daar? Ik denk dat je daar ook een gemengde gemeenschap hebt. Wonen ook Joodse mensen, wonen ook mensen met een Palestijnse achtergrond of islamieten. Hebben jullie daar ook, wat men probeert in Amsterdam, dat je toch met de jeugd ook probeert te praten, in gesprek gaat met verschillende religieuze groeperingen?
Ja, er is inderdaad een debat met jongeren geweest. Mm-hmm. En we hebben een interreligieus netwerk. We hebben een synagoge in Arnhem en verschillende moskeeën en kerken. En daar hebben we ook dit gesprek gevoerd. En dat is wel heel, heel lastig. Vanwege de emoties en ook vanwege angst. Zowel bij de Joodse gemeenschap als bij de moslimgemeenschap. Mm-hmm. Iedereen voelt zich toch bedreigd in hun zijn. Mm-hmm. Want mag je... zeggen wat je vindt.
En mag je vooral niet zeggen.
Ja. Ja. Mm. Ook bij kerken merk je dat ze dan ook niet goed weten hoe zij daarin moeten staan.
Yeah.
En bij de gemeente is het ook wel lastig. De burgemeester heeft de vredesvlag gehezen.
Dat is een mooi diplomatiek compromis.
Zo zou je het kunnen noemen.
Ik begrijp hem wel in deze. allebei vlaggen. Zou je ook kunnen doen.
Dat zou mijn voorkeur hebben. Ja. Ik heb er ook vragen over gesteld aan de burgemeester.
Sorry?
Ik heb er vragen over gesteld aan de burgemeester waarom hij voor deze neutrale vlag kiest.
Wat was de antwoord?
Eigenlijk Ja, mooi diplomatiek antwoord.
Nee.
Wat je mag verwachten van een burgemeester.
Dat is Makkoes overigens.
Ja,
dat is Makkoes.
Maar ja, die vredesvlag is misschien wel neutraal, maar tegelijkertijd ook niet zeggend. Want hangt hij er voor Israël-Palestina? Ja. Had hij daar dan niet al lang moeten hangen voor Azerbeidzjan-Armenië? Congo-Jemen?
Prima. Nou, goed dat je dat aanhaalt, want dat hadden we ook. Ik zie dat er in de Congo en in Sudan ook een humanitaire ramp zich aan het voltrekken is. En daar hoor ik in de westerse in de media heel weinig over. Ja, behalve als men zich druk gaat maken of de toevoer van iPhones wel gaat lukken als er geen mineralen vanuit de Congo genomen kan worden. Dus ja, wat is jouw kijk daarop? Ik ben heel blij dat je dat aanhaalt. Er zijn nog mensen die echt het leed van het overige deel van de wereld ook aantrekken.
Ja, mijn kijk daarop is dat we daar veel te weinig aandacht voor hebben.
Mm-hmm.
Ik denk dat het continent Afrika nog steeds als een beetje minderwaardig wordt gezien.
Ja. En ik denk vooral een voorraad van grondstoffen. En cultuur misschien. In mindere mate.
Het lijkt alsof men voornamelijk oog heeft voor de grondstoffen en niet voor de mensen.
Mm-mm.
Dat klopt. Er is een paar weken geleden in de Tweede Kamer ook een Afrika-strategie besproken. Okay. En daar blijkt dat ook wel uit. Dat is eigenlijk vooral lijkt te gaan om dat China nu een grote hand in het Afrikaanse continent heeft.
Ja.
En dat ten nadele kan zijn van Europa.
Ja.
Sowieso denk ik een Afrika-strategie voor zoveel landen heb je dan.
Ja. Ik begrijp nooit wanneer iemand het heeft over Afrika. Het is
heel divers ook binnen Afrika.
Het is een mega groot continent met tientallen landen.
Ja.
En welk Afrika bedoel je?
Grote verschillen, want je hebt het noordelijk deel. Hè? Ja. En dan heb je de Sub-Sahara en dan heb je zuidelijke Afrika. Dus je kan niet iedereen over één kam scheren.
Ik begrijp nooit waar het over gaat. Ja.
Maar zie je niet ook een tendens? Hè? Ik volg het wel op social media, ook altijd afwachten wat wel betrouwbaar is. Maar wel een tendens dat de jongere generatie Afrikanen zich steeds meer bewust worden van het feit van hé, dit kan zo niet langer. We hebben staatsgrepen gehad waar best wel wat kritiek op is geweest. Maar als ik dan zie dat de prijs van goud, bijvoorbeeld naar sommige landen, Frankrijk en in Guinea hebben we dat gehad, en Burkina Faso. Prijs voor kobalt. Zegt de militaire leider nu, jullie gaan daar gewoon de wereldprijs voor betalen. Ik schrok ervan. Ik schrok er echt van dat het eigenlijk voor een habbekrats wegging.
Ik ben toevallig in Guinea geweest. Begin dit jaar.
Oh, leuk.
En ik snap heel goed dat een aantal landen zeggen, nou, de invloed van Frankrijk, die willen we niet meer. En natuurlijk moet ook Frankrijk en alle andere landen een eerlijke prijs voor die grondstoffen betalen.
Mm-hmm.
Ja. We hebben het wel over ontwikkelingssamenwerking, maar volgens mij begint dat met eerlijke handel.
Ja, minimaal.
Ja. Ja.
Maar als de prijzen daar al vaststaan voor welke prijs jij het goud wat ze in iPhones doen voor de
batterij. Kobalt.
Dat die prijs al vaststaat, dat er geen onderhandelingsmogelijkheid zijn. Ja. En de omstandigheden waarin dit gewonnen wordt. Ja.
Door middel van kinderarbeid.
Precies, ja. Dan moet je wel afvragen of er überhaupt ontwikkelingssamenwerking is. Ja.
Wat bracht je naar Guinea? Even een sidestep. Persoonlijk of was het zakenreis?
Ik ben ambassadeur van een stichting die daar een basisschool heeft opgericht.
Mm-hmm. Oh, leuk.
Ik was mee om daar te kijken.
Nice.
Mag ik volgende keer mee?
Van mij wel.
Okay. Dan gaan we de podcast daar doen.
Ja.
Je gaat wel veel dingen herkennen, denk ik, vanuit Suriname.
Vanuit Suriname,
ja. Mensen die op ons lijken, zeg maar.
Ik weet nog te weinig van het continent. Ja, wel veel gelezen, maar ik heb niet vaak bezocht. Dat wil ik wel vaker doen.
Ja. Dat moet je doen.
Ja, ik ben er nog nooit geweest, dus het zal mijn eerste keer zijn. Ik ben erg nieuwsgierig naar Afrika. Wat zijn voor de aankomende verkiezingen de belangrijkste kwesties in de campagne van de ChristenUnie? Wat zijn de... Waar maakt de ChristenUnie zich vooral sterk voor?
Vooral voor armoedebestrijding. Ik las volgens mij gisteren ook dat het programma van de ChristenUnie dat het beste bestrijdt.
Okay.
Dus dat is heel mooi.
Is het doorgerekend?
Dat wilde ik net vragen.
Ja. Great minds think alike. Nou, Van Omtzigt volgens mij niet. Hij krijgt heel veel kritiek op.
Juist, en terecht. Ja. Sorry, okay, we onderbraken je.
Van de ChristenUnie is zeker doorgerekend. Mm-hmm. Financieel goed beleid is ook een van de punten die de ChristenUnie heel belangrijk vindt. Mm-hmm. En Pieter Ginwis, nu al Kamerlid, die is daar heel goed in. Mm-hmm. Maar armoede dus. Te veel mensen leven in armoede. Vooral kinderen.
Ja.
Dus dat is heel belangrijk dat we het aanpakken. En ook dat we al die regelingen makkelijker maken. Niet allerlei verschillende toeslagen en dingen die je moet aanvragen. Mm-hmm. Maar gewoon een vast inkomen waar je van kan leven.
Ja. Wat we tegenwoordig bestaanszekerheid noemen.
Ja.
Dat is echt de norm. Op zich heel goed natuurlijk.
Ja.
Denk jij dat armoedebestrijding is zonder een stevig antidiscriminatiebeleid?
Sorry?
In hoeverre kun je armoede bestrijden zonder een stevig antidiscriminatiebeleid?
Voor een deel gaat het hand in hand. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die wel binnen de norm vallen. Mm-hmm. Niet onder de discriminatiegronden die in armoede leven. Mm-hmm. Maar ik denk zeker dat discriminatie ook armoede in de hand kan werken. Ja.
Ja. Wat ik... als je hoge energierekeningen hebt, dan kan het helpen als je zonnepanelen op een gegeven moment op je dak hebt. Zit er binnen het beleid van de ChristenUnie ook, maakt ChristenUnie daar ook beleid op dat het makkelijker wordt om bijvoorbeeld subsidie te krijgen? Want die dingen zijn enorm duur om hem aan te schaffen.
Ja, dat klopt. Ja. En wat de ChristenUnie ook wil is dat volkshuisvesting ook op sociale huurwoningen zonnepanelen legt.
Ja. Oh, cool. Zodat
juist mensen met lage inkomens ook kunnen besparen op de energierekening.
Ja, want tot nu toe zijn echt de mensen met bovengemiddeld inkomen.
Modaal
inkomen. Dat die het kunnen aanschaffen, weet je. En dan drukt het hun energierekening. En iemand die het heel hard nodig heeft, die kan dat niet aanschaffen. Dus ik ben blij dat de ChristenUnie dat kan. Dus ik hoop dat ze in de regering komen, want dan geldt het ook voor mij.
Dan moeten ze veel stemmen krijgen.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik hoop dat deze podcast...
We helpen erbij. Kan net een zetel verschil maken.
Je had nog een vraag over het partijprogramma van Pieter Omtzigt.
Eigenlijk was het gewoon een algemene vraag. Zij staan natuurlijk voor in de peilingen, dus iedereen, het zijn maar virtueel, dus mensen zijn er ook benieuwd. Ik weet niet of je, wat waren de raakvlakken met Pieter Omtzigt? Ik hoor bestaanszekerheid, dat hoor ik dan wel weer. Hogere belasting op inkomen, geloof ik. Nee, minder belasting op inkomen, maar meer op vermogen.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik het verkiezingsprogramma van meneer Sociaal Contract niet zo heel goed ken.
Okay. Is ook logisch, hoeft dan.
Je moet vooral die van jouzelf kennen.
Ja, precies. Ja. Maar inderdaad, op bestaanszekerheid kunnen we elkaar denk ik goed vinden.
Ja.
Hij heeft natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld in het toeslagenschandaal.
Ja. Ja.
Dus als het gaat over goed bestuur, hoe gaat de politiek om met de inwoners?
Ja.
Ik denk dat dat wel belangrijke raakvlakken zijn.
Ik denk dat ik het weet.
Ja.
NSC, Nationaal Sociaal Contract, GroenLinks, Partij van de Arbeid en CU.
Als we daarmee een meerderheid zouden krijgen, dan zijn we allemaal blij.
Nou, ik hoorde Omtzigt zeggen dat hij ook wel een minderheidskabinet. Maar dan ben je weer afhankelijk van anderen. Dat lijkt me moeilijk. Maar eerst, wat je eerder zei, eerst de stemmen moeten eerst geteld worden. Dan gaan we het zien.
Ja. Een minderheidskabinet is denk ik wel goed voor de democratie. Moet je altijd op zoek naar verschillende meerderheden.
Ja.
Ik ben daar niet op tegen.
Oké.
Hoe sta je ten opzichte van gemengde scholen en witte versus zwarte scholen? Moeten er meer gemengde scholen komen of... moeten we meestal dat zwarte scholen vaak het onderwijs toch iets slechter is? Moeten we die gaan verbeteren? Wat is het standpunt daarin?
Is dat zo? Is het onderwijs op zwarte scholen slechter?
Dat heb ik uit verschillende nieuwsberichten wel vaker gelezen, ja.
Dat is vaak de perceptie in elk geval.
Ja. Okay. Ik weet namelijk dat een islamitische school ook wel eens juist de beste school is geweest. Maar ik denk dat het probleem niet zozeer zit in de leerlingenpopulatie, maar vooral in...
het onderwijs zelf.
Ja, inderdaad. Het is een... onderwijs is vanuit het Nederlandse perspectief. Mm-hmm. En daardoor zullen niet alle leerlingen zich daarin herkennen. Mm-hmm. En misschien ook moeilijker mee kunnen komen. Dus ik denk dat het veel meer op die laag zit dan op de welke leerlingen op hun school zitten.
Ik heb ook wel eens gehoord dat wat er wel eens over een zwarte school wordt gezegd, dat is een mini-maatschappij. Dus en dat dat niet een vertegenwoordiging is van de maatschappij als het helemaal zwart is. Maar hetzelfde kan je ook zeggen van een witte school. Ja. Dus dat zou eerder pleiten voor een gemengde school, toch?
Ik denk dat het inderdaad goed is om verbinding aan te gaan en om elkaar te leren kennen. Dus in die zin,
ja. Want als je dagelijks met elkaar in elkaar komt, dan leer je de normen en waarden van elkaar. En, en als je dat op heel vroeg niveau krijgt, als je heel jong dat meekrijgt, dan neem je het mee voor de rest van je leven.
Dan groei je als het ware gezamenlijk op. Dat je niet als je 18 bent naar de schoolbank of voor het eerst op de werk van, hé, je bent donker.
Of is dat te idealistisch?
Maybe.
Ja.
Nee, ik denk dat het zo zou moeten zijn. Maar daarvoor is het dus wel belangrijk dat... die norm mensen niet uitsluit.
Ja. Maar je krijgt dat natuurlijk niet voor elkaar als je gewoon een hele... als je een buurt hebt waar over het algemeen meer migranten wonen, dan heb je een zwarte school automatisch. Dus dan kan je die nu ook niet gemengd gaan maken. Want anders moeten mensen van heel ver komen om op die school te komen.
Dat zal niet gebeuren, denk ik. Dat zal niet snel gebeuren.
Ja.
Dus moet wel
de school
voor
hebt in Amsterdam Zuidoost bijvoorbeeld, dus al die meer gekleurde
qua
kinderen.
Qua populatie.
Ja.
Maar andersom gebeurt het wel dat in bepaalde scholen die dan goed aangeschreven staan, dat mensen dan wel hun kinderen naar de andere kant van de stad brengen.
Yes.
Ja, dat zouden ze willen. Als het kan en als er plaats is natuurlijk.
Ja.
Maar zeker voor de middelbare school kan dat wel een issue zijn als je uit een buurt als Zuidoost komt. En dat men... Ja. De toelatingseisen misschien dan net wel iets anders zijn. En dat kan een issue zijn.
Ja.
Het hangt ook van de school af. Mijn dochter zit zelf op een hele goede school in Zuidoosten. Echt, ik ben echt onder de indruk van hoe ze dat aanpakken. Ik weet niet of ze meer subsidie hebben. Genoeg leerkrachten. Elke dag weten. Ik heb moeite om bij te houden wat er op dagbasis gebeurt. Elke ochtend krijg ik een appje. Dit gaan we doen. Elke middag, einde van de avond weer. Dus ik heb echt bewondering daarvoor.
Oké. Okay.
Ja.
Ja.
Dus het kan wel.
Je promoot de school bij deze?
Ik heb de naam niet genoemd.
Wacht
even. Dat is samenspel dan in Zuidoost. Okay. Maar aan de andere kant heb ik wel een keer een bericht gelezen. Niet eens zo lang geleden. Waarvan wat ouders aan de voorkant waren. Van het artikel. Die klaagden dat er niet genoeg werd overlegd met hun. Vanuit de school met de ouders. Dus dat op elk niveau schijnt toch dat de dialoog gewoon heel belangrijk is.
Zeker.
Mm-hmm. Ja. Heeft de ChristenUnie ook beleid gemaakt voor het omlaag brengen van de studieschuld? Want je hebt nu wat ze noemen pechgeneratie. Ik vroeg me af of de ChristenUnie daar ook iets beleid op heeft gemaakt.
Ja, de ChristenUnie zat natuurlijk in het kabinet die deze beslissing heeft genomen. Mm-hmm. En ik denk dat als de ChristenUnie er niet in had gezeten, dat het dan nog erger zou zijn. Mm. Ze hebben het wel geprobeerd, maar als kleine partij in zo'n kabinet is het lastig. Maar ChristenUnie kent de waarde van het onderwijs en vindt het ook belangrijk dat iedereen de kans heeft om te studeren zonder daarmee direct in de schulden te raken.
Ja, want je als je een 60.000, dat hoorde ik toevallig, dat iemand een studieschuld had van 60.000.
Dat is veel hoor.
En dan moet je daar dan nog werk vinden en een huis kopen.
Je begint met een enorme achterstand.
Ja, geen enkele bank wil je natuurlijk een lening geven. Ja. Als je al begint met 60.000.
Nee, en dan zie je weer dat mensen die het al goed hebben, daar geen last van hebben.
Nee.
Die kunnen geld krijgen van hun ouders om een huis te kopen. Hoeven waarschijnlijk niet zoveel te lenen voor hun studie. En voor mensen die het al moeilijk hebben, wordt het alleen maar moeilijker om hoger op die ladder te komen.
Wij ontmoetten elkaar toen Mark Rutte zijn een dag of twee daarvoor, dacht ik, of ik weet het niet meer, een dag ervoor dacht ik, zijn excuses zou aanbieden namens de Nederlandse regering. Hoe heb je dat ervaren?
Ja, dat vind ik lastig. Mm-hmm. Hij doet het natuurlijk namens Nederland als staat. Mm-hmm. Maar iemand die eerst heeft gezegd dat hij het niet van plan is om te doen, ja, dan komt het niet zo oprecht over. Mm-hmm. En ook de nuancering die hij en de koning ook maakten, van dat het juridisch toegestaan was in die tijd.
Ja, dat vond ik ook zwak.
Daar heb ik wel moeite mee.
Mm-hmm. Ja.
Alsof je dan daarmee zegt van, ja sorry, excuses, maar toen mocht het wel, volgens de wet.
Ja,
zo komt het over. Dat is eigenlijk feitelijk wat hij zegt.
Dat is wat hij zegt, ja.
Dat
ontkracht het een beetje, want ja, de goede wet en slechte wet. Dit was duidelijk heel slecht.
Ja, het is wel grappig, want Nederland was een fel tegenstander van de apartheidsbeweging in Zuid-Afrika. Het woord is überhaupt Nederlands, apartheid. Maar in de wet was dat toegestaan. Dus ik vind het het ontkracht het inderdaad. Ja.
Ook de democratie, dat is de slechte kant. In Amerika ook, toch?
Mm-hmm.
Segregatie was bij wet, was het wel toegestaan.
Was dat toegestaan, dus, ja.
En ook het moment was denk ik onzorgvuldig.
In welke optie?
Het was op 19 december.
Ja.
Verschillende mensen uit de gemeenschap hadden gezegd, wij willen het graag op 1 juli.
1 juli, ja.
Dan vind ik het ook vreemd dat je daar dan geen gehoor aan geeft.
Ja. Misschien weten we niet wat er achter is.
Wat zou erachter zitten eigenlijk?
Ja.
Ik denk dat we dat nooit zullen weten.
Ja. Nee.
Ja. Het was, wat ik ervan weet, is dat het wel geadviseerd was met klem om het op 1 juli te doen. Maar op een of andere manier is dat niet gelukt. Ja, maar goed.
Op 1 juli had de koning wel, hè, zijn speech hier in
het Oosterpark. Ja. Ik meen dat het er ook mee te maken had dat Mark Rutte al wist dat het mogelijk zou kunnen zijn dat hij zou aftreden.
Ik denk dat het toen ook al wel rommelde.
Het rommelde sowieso.
Ja.
Dus.
Ja. En Mark Rutte heeft zelf toen een advies gegeven aan die commissie om het wel te doen in december. En zodoende zijn ze op die datum gekomen van 19 december.
Maar ik vind het toch wel frappant dat je dat zei van Mark Rutte, Nathalie, want over Zwarte Piet weet ik nog dat hij vroeger zei van, ik heb zwarte vrienden op Curaçao, die hebben er geen moeite mee. En ja, Piet is zwart, daar kan ik ook niets aan doen. Een paar jaar later, fast forward, zegt hij, ja, maar ik heb donkere vrienden op Curaçao en die vinden het wel kwetsend. En ik van, oké, maar...
Which one?
which one? Welke van de vrienden was dan op dat moment van doorslaggevend?
Oh, hij heeft twee vrienden.
Ja, je hebt twee soorten vrienden. Ja, het is wel een beetje dat gedraai soms. Uiteindelijk is het goed dat het gebeurt en dat het veel minder...
Dat gedraai. Hij heeft eerder ook beleid gemaakt dat mensen uit Somalië extra gecontroleerd mochten worden op fraude. Mm-hmm. Dus qua persoon is het misschien niet de persoon van wie je die excuses zou verwachten of zou willen.
Ja, maar dan is dan... In hoeverre kan je dan de marechaussee die dan het beleid hanteert... maar niet alleen maar doortrek, niet alleen maar voor Somalië zijn, maar blijkbaar ook doortrek naar anderen. Want daar is ook wel best wel wat gedoe over geweest. Er was daar geen uitspraak dat de marechaussee wel mocht etnisch profileren of niet? Want er was ook wel wat rumoer over een tijd geleden.
Ja.
Nee, dat mag niet.
Dat mag niet, oké.
Daar is een uitspraak van geweest. Maar of het dan ook niet meer gebeurt, is een tweede.
Nee,
dat is een tweede.
Sowieso volgens mij, als ik het goed heb, mag dat sowieso niet, want dat is discriminatie.
Dat is discriminatie, maar goed. Het zal toch wel gebeuren, ook al mag het niet.
Hoe zou het concreet gemaakt moeten worden, die excuses van de koning en Mark Rutte namens de regering? En dan leg ik je misschien woorden in de mond, maar reparations. Ja.
En wat is het ChristenUnie standpunt daarin?
Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet precies wat ChristenUnie in het verkiezingsprogramma erover heeft, maar...
Wat vind jij er dan van?
Niks, ik heb Ctrl-V gedaan
en
ik heb gezocht.
Ik
zal je helpen. Niets.
Dat volstaat jouw mening.
Ik denk dat het vooral belangrijk is dat de band met de voormalige kolonie wordt hersteld. En reparations, Maar als ik kijk naar de regeringen, zou ik niet zomaar een zak met geld geven, maar zou ik kijken hoe kan je echt iets bijdragen aan het land.
Ja.
Nederland heeft heel veel kennis over water. Mm-hmm. In Suriname zijn er regelmatig overstromingen.
Mm-hmm.
Bonaire dreigt onder water te komen. Dat is kennis die Nederland moet delen. En ik denk ook daarin voorzien.
Mm-hmm.
Dus wat er nodig is om goed met water samen te kunnen leven. Om dat soort maatregelen te nemen.
Dus echt maatregelen waarvan je zegt van om het land, om de landen verder te ontwikkelen.
Ja.
Dus dat kan het klimaat, de negatieve effecten tegengaan. Onderwijs denk ik dan ook aan.
Zeker.
Industrie waar nodig is, waar kan.
Ja. Ze hebben ooit een bijdrage geleverd in op het gebied van water.
Mm-hmm.
En dat is, als ik het goed heb, in ieder geval jaren 60, min 68. Professor Dr. van Blommensteinmeer.
Dus, Stuwmeer. Was dat de Stuwmeer? Ja.
De Stuwmeer.
Ja.
En daarna is het lang stil gebleven tot nu toe. Dus misschien is nu alweer...
En hoe gaat het nu met dat Stuwmeer?
Niet zo heel goed. Niet zo heel goed.
maar dan gaan we weer terug naar, de periode van voor de onafhankelijkheid. Een zak met geld. Kijk maar, een spoorweg.
Hey, ik onderschrijf en ondersteun het standpunt hoor. In ieder geval op het gebied van water. Het is wel, en dan ga ik je een beetje terugduwen daarop. Als je dat voor het land zou doen, dan komt het de hele bevolking ten goede. Ook niks mis mee. Alleen, het gaat hier om Afro-Surinamers in dit geval. En dan wordt niet specifiek de Afro-Surinaamse bevolking... krijgt dan een tegemoetkoming, een genoegdoening. Het hele land goed doen, zal ik maar zeggen. En dan denk ik, heb lang in Suriname gewoond... dat dat niet helemaal goed zal landen. vermoed ik. Ja.
Ik snap wat je bedoelt.
Ja.
Maar het land aan zich is natuurlijk ook leeggeroofd.
Mm.
En misbruikt en voor dood achtergelaten.
Ja.
Dus inderdaad. In die zin denk ik dat het juist wel goed is om maatregelen te nemen die goed zijn voor het hele land.
Ja.
Maar misschien zou daarnaast iets bedacht kunnen worden specifiek voor de Afro-gemeenschap.
Ja.
Dat is een goed punt.
Ja. Ik heb heel lang in Suriname gewoond en zeker hoe de politieke, etnisch-politieke verhoudingen op dit moment zijn.
Ja.
Durf ik je op een briefje te geven dat dat niet zal landen. Ja.
Maar is het niet ook zo dat de Afro-gemeenschap in Suriname harder getroffen wordt door alles wat er niet goed gaat?
Ja.
Ja. Goed punt.
En dat klopt ook. En er zit een reden achter. De reden is dat na de afschaffing van de slavernij heeft de Afro-gemeenschap niets gekregen. Het was klaar, jullie zijn vrij, klaar. Zie maar hoe je het verder rooit. Daarna zijn de Javanen gekomen en de Hunnistanen gekomen. En die hebben wel geld gekregen en wel grond gekregen. Neem Nikeri, dat zijn boeren. Ja. De rijstveredeling wordt daar gedaan. Zijn er superrijk mee geworden. En ze hebben zodoende stabiele gemeenschappen kunnen stichten daar. Hetzelfde geldt voor de Javanen. Voor de Afro-Suriname, die toch al verdeeld is tussen de stadskriool en de Marons.
En de Marons,
Is dat een dingetje. Het is een dingetje. Dus ga je echt heel goed over moeten nadenken. Ja. Die twee kunnen elkaar ook al minder goed verdragen. Ja.
Maar is dat iets waar Nederland een rol in kan spelen? Of is dat ook aan de Afro-gemeenschap zelf?
Ik denk dat die twee onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ja, sowieso moet de Afro-gemeenschap dat doen. Maar als er reparations komen, dan ga je daarover moeten nadenken. Hoe doe je dat? Aan wie geef je het en op welke manier?
Ik ben heel benieuwd naar je ideeën.
Ja.
Binnen de partij.
Ik steun je met... Ik durf wel mee te denken hierin. Hoor. Zeker weten. Ja, het gaat me wel aan het hart vandaag.
Ja. Ja. Nee, sowieso, sowieso. Maar ik hoop los van de reparation uiteraard dat er wel een tijd komt in Suriname met alle rijkdom die er is. Dat we door middel van goed bestuur het land eigenlijk onafhankelijk van Nederland goed kunnen besturen. Daar zijn we nog niet. Dat gaat nog even duren. Maar het punt van reparation vind ik zeker heel, heel belangrijk.
Ja, inderdaad. Ja.
Hoe zit jij trouwens, als je kijkt over het Nederlands koloniale verleden, het is natuurlijk niet alleen Suriname, ook andere landen zijn meerdere bevolkingsgroepen gekomen na de afschaffing van de slavernij. We hebben het over de Afro-Surinaamse slavernij, maar ook in Azië was er slavernij. Ik denk dat Nederland als eerste excuus heeft aangeboden voor Indonesië.
Ja,
Indonesië.
Klopt, ja.
En nu zie ik dat koning Charles ergens was geweest. Waar was hij laatst in? Ze hebben wel heel veel spijt, net zoals het eerst hier ook was, maar hij heeft geen excuses aangeboden. Mm-hmm. En er was een hele tumult daarover. Ik weet niet meer waar hij zo laatst was. Maar wat is jouw kijk een beetje op het koloniale verleden? Vind je dat Nederland gewoon volmondig aan alle misstanden zou moeten zeggen, gewoon in plaats van mondjesmaat? Nu was het de Caribisch gebied, het was Indonesië, maar waarom niet volmondig, guys? It was an ugly past. Excuses, is men bang voor de juridische consequenties? Ja. Is het alleen maar de koopmansgeest? Of want anders denk van, hey, if we're all equal, hey, I did something wrong, apologize and we move on.
Ik denk dat er zeker angst is voor juridische gevolgen. Vandaar ook dat Rutte en de koning zich al indekten dat het toen toch wel echt mocht, juridisch.
Ja. Ja.
Aan de ene kant denk ik, ja, een algemene excuus voor alles zou goed zijn. Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat iedereen zijn eigen stukje erkenning wil.
Mm-hmm. Dat denk ik ook wel, ja.
Maar ik denk nog niet dat Nederland klaar is met excuses aanbieden.
Nee, nee. Kijk, we hebben net over verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. Ja, en ook terecht zeggen de Hindoestaanse Surinamers van, hey, luister, ons is ook onrecht gedaan bij protesten in 1929. Zijn er ook 30 mensen doodgeschoten. Ze vroegen gewoon een kleine loonsverhoging. Niet dat wij daar hier iets van zullen weten. Onze kinderen op school of zo. Zo zijn er nog veel meer dingen. Ik keek laatst een documentaire van Middelkoop over Indonesië roept. Daar zie je ook best wel veel misstanden hoor, daar die er zijn gebeurd. Waarvan tot nu toe niet volmondig excuses aangeboden. Dat stoort mij wel persoonlijk als we het vaak in het Westen zeggen van, ja, maar democratische waarden, et cetera. Maar die waarden gelden vaak dan, lijkt het, als we heel eerlijk zijn onder elkaar, ja, niet buiten de landsgrenzen dan. Mm-hmm. En dat vind ik, in dat opzicht vind ik het juist goed als de regeringen verantwoordelijkheid nemen. Mm-hmm. Te meer omdat landen als Afrika, Zuid-Amerika, waar je zoveel grondstoffen van nodig zal hebben in de toekomst, waar de regeringen nationalistische woorden ook zeggen, ja, maar toen, hallo, je hebt nog geen excuses aangeboden. Ja. Dus dat moment zal er komen, denk ik, op een dag.
En wie moeten ze nog excuses aanbieden voor het jou?
We hadden het net al even kort over Zuid-Afrika.
Ja. Ja.
Maar alle mensen die naar Suriname zijn gebracht, die komen ook ergens vandaan.
Ja.
Ghana zou een land kunnen zijn. Hè? Vanuit Fort Elmina zijn een heleboel mensen vervoerd.
Ja.
Ik denk dat Europa misschien ook wel excuses moet aanbieden voor het trekken van landsgrenzen met een lineaal en alle gevolgen die dat nu steeds heeft.
Sommige conflicten zijn actueel.
Ja, precies. Zelfs India en Pakistan.
Heel erg.
Ja, dat is ook gewoon op een dag een
zonder rekening. Ja.
Ja.
Te houden dat er hier veel moslims wonen, daar veel hindoes. Dus kriskras door elkaar, waardoor je onderling pogroms krijgt, als het ware.
Ja. Okay.
Dark past.
Moet ik het die korte vrijdag worden in Nederland?
Voor mij persoonlijk hoeft dat niet.
Nee.
Maar ik hoor vanuit met name de Surinaamse gemeenschap dat daar wel behoefte aan is.
Mm-hmm.
Dus dan denk ik dat je daarnaar moet luisteren. Ik vraag me dan wel af, moet 17 augustus dan ook een vrije dag worden? En er zijn nog een heleboel andere dagen die dan ook een nationale feestdag zouden kunnen worden.
Mm-hmm.
Dus waar baseren we dat op? Daarnaast vraag ik me ook af, wat winnen we daar dan precies mee? In Amerika heb je Martin Luther King Day.
Ja.
Mooie vrije dag.
Ja.
Maar als je kijkt naar het racisme wat daar nog steeds is, alle police shootings, denk ik dat er misschien belangrijkere dingen zijn dan een vrije dag.
Ja. Ze hebben hem wel al een tijdje nu. Onder andere Stevie Wonder heeft zich daar sterk voor gemaakt.
Ja, klopt. Ja. Steeds. Hè.
Ja. Ja, maar je hebt gelijk. Het is, ze zijn er in dat opzicht niet veel meer opgeschoten. Nee. Ja.
Nee, ja. En ik vraag me dus ook af wat wij ermee op gaan schieten.
Ja. Ja, maar misschien toch goed om stil te staan bij die dag. Hè? Ik bedoel, aan het ontzettende leed wat er is aangedaan. Dat kan je ook op 4 of 4 mei doen, geloof ik. Maar dat je denkt van, hey, we herdenken niet alleen maar de slachtoffers Tweede Wereldoorlog, maar ook van het koloniale verleden.
Ja.
Kijk, SEC gaat er toch moeten komen van wet en naleving van wetten. En, maar ik denk wel toch wel dat die dag een dag is waarbij we met ze alle samenkomen, gebaar van goodwill van de Nederlandse overheid. Misschien ja. ook naar de kolonie van, hey guys, ja. hebben jullie gehoord. Kijk, die ene dag was niet op als, als er nog steeds seksisme is en discriminatie op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dan ben ik het helemaal met je eens. Ja. Maar ik zou het toch wel een goed gebaar vinden.
Ja.
Ja, ik vind het herdenken heel belangrijk.
Het herdenken, ja.
Doe je dat op 30 juni of 1 juli, dat is dan misschien om het even. Maar ik heb het gevoel dat Kitty Kottie nu vooral een feestje is.
Mm-hmm.
Lekker eten, muziek. En
dansen.
Precies.
Ja.
En Suriname zijn daar goed in. Maar staan we nog echt stil bij het slavernijverleden?
Ja, ik begrijp je wel. Als ik naar Kwaku ga, als ik naar 1 juni viering ga, ik mis speeches. Ik mis de zij die ons voor zijn gegaan, weet je wel.
Klopt.
Ik mis dat allemaal, weet je. Ik heb nog nooit bij 1 juli viering gehoord over Baron Bonnie en Shirley Keur. Nooit.
Nee.
En ik ben er best vaak geweest.
Of wel een musical.
Nog nooit.
Maar niet op Kwaku.
Ik mis de educatie daarin. Ja. Weet je.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens.
Dus ja, we mogen het vieren, maar we moeten misschien toch inderdaad meer
stilstaan bij het feit dat de slavernij was.
Ja. Ja. What is your superpower?
Oké,
okay,
een hele andere vraag.
Ik switch hem helemaal.
Ja, ik denk dat ik goed kan luisteren. Mm-hmm. En de juiste vragen kan stellen.
Oké, okay, cool.
Dat kan ik beamen in deze podcast.
Mm-hmm.
Dankjewel.
Ja.
En ik denk dat het heel belangrijk is in de politiek. Dat je vooral luistert naar de mensen die je vertegenwoordigt.
Mm-hmm.
Dat je niet je eigen ideeën daar naar voren brengt. Ja. Maar dat je hoort wat er speelt in de samenleving en daar dan iets mee gaat doen.
Ja. En als je jezelf zou moeten omschrijven als een dier, welk dier zou je zijn? En waarom?
Dat is een goede vraag. Wat voor dier?
Mm-hmm.
Ik denk een hond, want die zijn trouw en loyaal.
Mm-hmm. En die kunnen ook inderdaad goed luisteren. Tenminste, ze zoveel goed aan de afdeling. Maar ze hebben goed gehoord. Ze hebben in ieder geval goed gehoord. Ze hebben goed gehoord. Wat betekent zwart zijn voor jou?
Wat een moeilijke vraag opeens.
Mm.
Ik denk dat het gewoon een stukje van je identiteit is. Mm-hmm. Het is wie je bent. Dus wat betekent dat? Mm-hmm. Eigenlijk alles.
Ja. Goed antwoord. ik kan hem onmogelijk voor jou invullen.
Ja.
Ik weet ook voor wat het voor mij betekent. Hij weet ook wat het voor hem betekent.
Persoonlijk, hè? Ik ben ook benieuwd wat het voor jullie betekent.
Ja. Ik heb hem het onlangs gevraagd, ja. Dus,
voor mij betekent het, in de eerste plaats, we zijn allemaal mensen. Zwart is een kleur, maar het is wel een kleur waar ik heel trots op ben. Ook een stukje geschiedenis natuurlijk. Dat geldt me ook voor de witte Europeaan of voor mij als zwarte persoon. Een stukje trots heeft ook te maken met hoe ik ben opgevoed. Heel, heel zelfbewust. En daar ben ik trots op. Ik vind wel dat er nog een lange weg te gaan is voor gelijkwaardigheid. Vind ik. Ik denk dat we wel goede stappen maken, maar we zijn er nog niet. Ik zie het als een struggle die nog doorgaat. Maar voor mij als zelf, als mens, ben ik heel erg trots. En blij om. En ik stimuleer iedereen om trots te zijn op zijn afkomst. Ja.
Ja. Ik zie je kijken. Je wil weten wat het voor mij betekent.
Ik zit te denken, want ik ben natuurlijk ook een beetje wit. En ook een beetje Aziatisch. En ook een beetje Joods. Dus en dat hoort allemaal bij je identiteit. Dus niet dat het
niet alleen
het ene meer zou betekenen dan het andere.
Ja, want jij bent ook een beetje dubbelbloed, toch? Als ik het zo hoor.
Ja.
Als ik het zo zie en hoor.
Klopt.
Ja. Ja, het is mensen die gemengd zijn, die kan het een struggle zijn. Ik zie het niet, voor mij is dat geen struggle. Maar als je vraagt van wat betekent zwart zijn, voor mij is heel veel te lang antwoord. Maar het betekent wanneer ik jou bijvoorbeeld zie, wanneer ik Raoul zie, wanneer ik Marvin zie, wanneer ik mijn vader zie. Hmm. Ik zie gelijk een herkenning, ik zie een connectie. Als ik hoor Afa Waka, dan is het een connectie. Als ik welke muziek ook hoor, vooral, je had het er net over reggae, als ik Bob Marley hoor, hoor ik een herkenbaarheid. Als ik in een kamer loop en ik zie één zwarte man en we kijken elkaar aan en we weten van, hey, er is een connectie.
Ja.
Dat is zwart zijn voor mij. En ik kan een heel uur vullen hiermee.
Ja.
Dus het is het diep? Ja, het is heel diep. Ja, dat betekent heel veel. Ja.
Ja, maar die herkenning is inderdaad heel mooi.
Ja, we hebben elkaar toen gezien, weet je, als, toen bij de excuses van Rutte. Als ik die kamer binnenloop, dan voel ik een familieband. Ik ben thuis. Weet je, zwart zijn is thuis voor mij. Weet je, dus
mooi.
Ja, dat is het voor mij.
Nice.
Ja. Ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen. Wat vond je ervan, je eerste podcast?
Nou, als alle podcasts zo zijn, dan wil ik dat wel vaker doen.
Oké, nou, dat is een mooi compliment.
Kom volgende keer gewoon weer.
Het was heel gezellig.
Ja.
En volgens mij ook mooie gesprekken.
Jazeker, zeker. We hebben je beter leren kennen. En de vraag zou zijn, gaan we op Nathalie stemmen?
Op de persoon,
weet je, vaak gaat het ook op de persoon. Hè? Ik denk dat het voor een heleboel mensen geldt. En ja, ik zou geen moeite hebben op de ChristenUnie te stemmen. Met sommige dingen als levensbeëindiging, abortus, zou ik nog misschien over moeten nadenken. Maar goed, als je deelneemt in de regering, is het ook compromissen sluiten.
Ja.
Maar nee, in elk geval, ik vond de podcast heel leuk. Het was voor mij ook de tweede. Mm-hmm. Maar ik hoop dat je een beetje op je gemak voelde. En ik voelde dat zeker.
Mm-hmm. Dus,
ik wil zeggen, van mijn kant ben ik blij dat ik je heb leren kennen. En ik vind het bijzonder alles wat je doet. En ik wil graag meer van je zien. En dat je dat ook vooral door blijft doen.
Dankjewel. Maar je ontwijkt wel de vraag.
Oh jee. Misschien ga ik ook de politiek in. Nee, ik zou... Als ik jou hoor praten vandaag en alles wat je zegt, dan denk ik van ja, dat zijn de dingen die me wel aan het hart gaan. Bestrijden van inkomensongelijkheid en bestaanszekerheid, daar kan ik me wel in vinden. Dus in dat opzicht zou ik zeker wel op de CU kunnen stemmen.
Ja, ik sluit
je daarmee aan. She put me on the spot.
Ja. Je hebt gelijk, dus we zijn in de verkiezingen, dus ik vind een goede vraag. Hey, thank you very much. Dank dat je je tijd hebt genomen om hier naartoe te komen. Ik stel het heel erg op prijs. Thank you very
Hartstikke bedankt.
Jullie bedankt. Yes. Dat was leuk.
Yeah.
Dank aan Nathalie voor een fijn gesprek. En dank aan jullie voor het luisteren. Als je al van plan was om te stemmen, wellicht heeft Nathalie je kunnen verleiden om dat op de ChristenUnie te doen. Ga in ieder geval stemmen op 22 november. Je kunt ons volgen op Spotify, Facebook en Afro Magazine. Deze aflevering werd gemaakt door Chester Meynals, co-host Raoul Pengel. Met dank aan Afro Magazine en een speciale dank aan Mevlin Esseboom. Je kunt een mail sturen naar contact@thebridgemedia.nl. Laat een recensie achter, het helpt zeker. En vertel het door aan je vrienden. Tot de volgende keer.